Morgen. Laten we met elkaar in gebed gaan. Heere God en Vader, met diep ontzag komen wij voor u, Heer. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat we de gelegenheid hebben, krijgen telkens weer opnieuw om elkaar te ontmoeten, om samen u te ontmoeten. Heer, en zo willen wij van mogen leren. Heer, dat ons leven mag veranderen. En ik wil bidden dat u dat met uw Heilige Geest in ons bewerkt. En dat u ons wil gebruiken als instrumenten in uw hand. Dank u wel. Amen. Nou, het is bijna kerst. Dat weet onder andere iedereen wel, denk ik. Dat mag altijd wel weer duidelijk zijn. De maatschappij doet hun uiterste best om iedereen dat te vertellen. Met andere woorden, aan de ene kant worden er heel veel versieringen gedaan en heel wat cadeautjes gekocht. Maar wij mogen uitzien naar het moment dat we stilstaan bij het allergrootste geschenk dat ons gegeven is, de geboorte van onze redder. En ik wil vanochtend ook dat wij nadenken over onze geboorte. Het is toepasselijk, hè, als er net een kind geboren is. Dat is mooi. Ik wil een stukje met jullie gaan lezen. Galaten, hoofdstuk 4. Galaten hoofdstuk 4 en ik lees vanaf vers 22. Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van zijn slavin en één van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur, maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte. Dit is een beeld. Twee vrouwen staan voor twee verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinaï in Arabië, dat slaven baart. Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij en dat is onze moeder. Want er staat geschreven: wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij die niet baart. Jubel en juich, jij die geen weeën kent. Want zij die zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is. En uw broeders en zusters, ben net als Isaak kinderen van de belofte. Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd, de zoon vervolgde die krachtens de geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd. Maar wat zegt de schrift? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de zoon van de slavin. Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw. Ik wil het met u vanochtend hebben over vrijheid. En Paulus gebruikt hier een beeld, en het is als het ware een ui, zeg maar, met al die verschillende laagjes. En ik wil proberen één voor één een aantal van die laagjes weg te pellen en daar wat duidelijkheid in te krijgen. Maar het gaat om vrijheid. De vrijheid die we in Christus gekregen hebben. De redder die geboren is met kerst, waar we binnenkort bij stilstaan volgende week. Die is hier gekomen niet om een kind te zijn, niet om een baby te zijn, niet om schattig te zijn. Was allemaal waar, vast. Maar is hier gekomen met als doel om ons opnieuw vrijheid te kunnen schenken. Vrijheid betekent toegang tot de Vader. Dat is echte vrijheid. Als ik even stilsta bij de situatie waar Paulus in schrijft aan de Galaten, dan hebben we een gemeente die ontstaan is, waarbij de christenen die daar samenkomen voornamelijk christenen zijn vanuit een heidense achtergrond. Maar waar in de loop van de tijd wat christenen zijn aangesloten die vanuit de Joodse achtergrond komen. En die beginnen te vertellen in de gemeente en te verkondigen van: ja, het is allemaal goed en wel dat jullie christen zijn geworden. Fantastisch, geweldig, maar Laten we eerlijk zijn, het christendom is toch voortgekomen uit een jodendom, dus ook jullie moeten in eerste instantie vooral houden aan de wet. En op die manier komt deze gemeente in tweestrijd, in een probleem, in twijfel, in wat moeten we hier nou mee? En ze hebben zelfs de neiging om te zeggen, oh, dat klinkt eigenlijk wel logisch, misschien moeten we dat dus ook doen. En daarom dat Paulus deze brief schrijft, om hun daar het een en het ander weer op een rijtje te zetten en uit te leggen. En wat het probleem was dat daarin zat, is dat als zij als gemeente de wet moeten gaan houden, ja, dan kom je met een probleem. Want wat is dat, de wet houden, en is dat mogelijk überhaupt, en redden we dat op? En vandaag de dag is dat nog... Is dat ook voor ons misschien wel eens een vraagstuk, hè, van hoe zit dat nou met die wet en de genade en die verhouding tussen die twee en een eeuwigdurige discussie zou je haast denken in de christelijke wereld. Maar ik wil het eigenlijk nog breder trekken dan dat alleen, in de zin van de wet zoals het Oude Testament die ons aanbiedt. Maar ook het gevaar van de wetten die we onszelf opleggen. Kijk, je ziet in de evangelie, je ziet dat Jezus zich verzet tegen de gevestigde orde van fariseërs en sadduceërs en noem ze allemaal maar op. Waarbij hij zegt, jullie hebben het volk veel te moeilijk gemaakt. We hebben de wet en het geloof zoals we dat kennen, maar jullie hebben er van alles bij verzonnen om het de mensen alleen nog maar moeilijker te maken en om jezelf zo vroom mogelijk voor te laten staan. En daar moeten we vanaf. Maar ook wij vandaag de dag hebben vaak wel eens de neiging om elkaar, nou ja, wat extra wetjes en extra regeltjes op te leggen. Van ja, want zo hoort het. Hè, en als je een goed christen bent, dan moet je in ieder geval elke zondag in de kerk zijn. Nou, dat mag duidelijk wezen. Hè, dat is heel belangrijk. En als je een goed christen bent, dan breng je in ieder geval heel veel tijd op je knieën door. En dan bedoel ik dat in gebed natuurlijk. En als je goed christen wil zijn, dan moet je vooral heel veel in de Bijbel lezen. En stille tijd moet natuurlijk een vast programma zijn in je dagelijks ritme. En allemaal goede dingen, hè, die ik opnoem. Allemaal goede dingen. Maar het gevaar zit erin dat we het tot wet maken. Net zoals de fariseer dat deden voor het volk. Ja, maar als je goed en vroom wil zijn, dan moet je vooral heel hard bidden en heel goed vasten. En je moet heel veel in de tempel zijn en je moet vooral veel geven. En nou ja, noem maar op, al die dingen kwamen er allemaal bij. En dat is het gevaar wat hier ontstaat, in Galaten, maar als we niet oppassen ook in ons eigen leven. Het gevaar dat we onszelf en elkaar allerlei dingen gaan opleggen die eigenlijk niet de bedoeling zijn. En daarom dat Paulus hier in de Galaten, wanneer hij dat aanpakt naar hun toe, komt met dit fantastische beeld van Abraham die zijn nakomelingschap en twee vrouwen daarbij had en er ook twee zoons uit voortkwamen. Eerste instantie, wat je ziet gebeuren, is dat de Joden, die slaan zichzelf vaak toch wel op de borst. Van kijk, ja, maar wij zijn nakomelingen van Abraham. En daarmee hebben wij een streepje voor. En eigenlijk wat Paulus hier doet, is eigenlijk zeggen van, nou, wacht even. Want als we daarmee gaan schermen, dan zijn er nog die daarmee mogen schermen. Want Ismaël is ook een zoon van Abraham. En dus het hele volk dat vanuit Ismaël ontstaan is, de Arabieren. En voor ons makkelijk te maken vandaag de dag, de hele islamitische wereld. Dan mogen zij zich ook op de borst slaan om nakomelingen te zijn van Abraham. Het is niet een punt waar je een voordeel uit kunt halen, zegt Paulus hier. Gewoon door het te stellen. En dan begint hij aan die ui en hij gaat dat beetje bij beetje, gaat hij steeds weer een stukje pellen van dat beeld om duidelijk te maken wat die vrijheid is die ze hebben ontvangen en waar ze zo aan vast moeten houden en wij even zo. Abraham had 2 zonen. 1 bij Hagar, dat was Ismaël. 1 bij Sarah, en dat was Isaac. De een was een slavin en bracht dus per definitie een slaaf voort. Ismaël was dus in slavernij geboren. De andere was een vrije vrouw en bracht als dusdanig per definitie een vrije voort. En dat was Isaac. En dat is eigenlijk die eerste laag van die ui waar Paulus het over heeft. Van dat verschil is er al in eerste instantie. En dat moet je niet onderschatten hoe belangrijk dat is. Wie je moeder was, dat bepaalde hoe jij in het leven stond. Dus, wie is je moeder? Goeie vraag om eens een keer bij stil te staan. En dan gaat Paulus verder. En hij gaat dat beeld verder uitbouwen en hij gaat dat meer vorm geven. En hij zegt, die ene, staat geschreven dat Abraham 2 zonen had, een slavin en een vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin dankt zijn geboorte aan de loop van de natuur. Met andere woorden, dat was gewoon puur biologie. Nee, maar dat ik dat niet moet uitleggen hoe dat werkt. Abraham en Sarah hadden de belofte gekregen van God. En dat duurde wel een beetje. En ze hadden zoiets van, hoe moet dat nou? En nou ja, dan toch maar wachten en dan toch maar wachten. En toch op een gegeven moment, dan bekruipt hem toch die twijfel. Kom op een gegeven moment de optie naar voren. Nou, Abraham, misschien moet je dan Hagar nemen als bijvrouw en bij haar een zoon baren. Trouwens, een gebruik dat helemaal niet zo vreemd was in die tijd. Dus wat dat betreft, heel normaal. Abraham neemt Hagar tot vrouw. Ze hebben 6 en er komt een zoon uit voort. Ismaël. Toch zit daar dan die kanttekening aan. Want het is eigenlijk tegelijkertijd het beeld van Abraham en Sarah die toch maar even denken van, nou, misschien moeten we het even in eigen handen nemen. Misschien was dat wel de bedoeling. En twijfelen aan God of hij het wel zou doen. En zelf stappen ondernemen. De andere, Isaac, wordt hier gezegd, maar die van de vrijgeboren vrouw wordt geboren uit de belofte. Een paar jaar later, blijkt ondertussen al, het was niet helemaal zoals het bedoeld was. Een paar jaar later is er een ingrijpen van God die zijn belofte gestalte geeft. En Sarah, die onvruchtbaar was, wordt toch zwanger. Het is niet zoals bij Maria. Ook hier zullen Abraham en Sarah zullen gewoon seks gehad hebben. Dus op die zin ook volgens de natuurlijke weg. Maar heel duidelijk, en daarom is het vanuit de belofte, zoals Paulus het hier noemt, Het is een ingrijpen van God. Want Sarah was gewoon onvruchtbaar. Abraham was al op hoge leeftijd. Het was helemaal niet normaal dat ze nog kinderen zouden krijgen. En je ziet die twee wegen zie je ontstaan. Vanuit de slavin komt door de natuurlijke manier, het eigen initiatief, de dingen in eigen handen nemen, komt Ismaël voort. En bij Sarah, de vrije vrouw, komt ook een vrije zoon ten tonele doordat God ingrijpt. Doordat God ingrijpt en zijn belofte gestalte geeft. En dat is Isaac. En dan de volgende stap. Paulus zegt, dit is een beeld. De vrouwen staan voor twee verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinai in Arabië, dat slaven baart. Toen ik aan het voorbereiden was en ik liet dit op me inwerken, toen dacht ik, dit is wel heel bijzonder wat Paulus doet. Dit is eigenlijk wel heel apart wat hij hier zegt. Het verbond waar hij naar verwijst is natuurlijk het verbond dat het volk Israël gekregen heeft in de woestijn. De wet. Het verbond van, kijk, dit is mijn wet en als jullie daar nou aan houden, dan zal ik jullie God zijn. Maar wie is daar het beeld van? Hagar. De moeder van de islam. Zie wat een kronkel dat is? En die wet, die staat voor slavernij. Nog zo'n gedachte. Ja, hoe komt het nou? God heeft toch gewoon die wet gegeven, dus dan is het toch goed? En toch wordt die wet gelijk samengesteld met, op dezelfde lijn gelegd als slavernij. De praktijk was natuurlijk zo dat het houden van de wet en het houden van de gehele wet bleek een onmogelijkheid te zijn. Want alles doen zoals het hoorde en precies zo verhouden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van God, zoals de wet aangaf, het was een onmogelijkheid. Ja, als je in de fout gaat, moet er gestraft worden. En die wisselwerking. En de wet plaatste het volk in een vorm van slavernij, waarbij ze gebonden waren aan die wet en eigenlijk geen kant op konden. Dat is wat Paulus hier neerzet. De andere kant is Sarah. Sarah die staat voor het nieuwe verbond. En dat is het nieuwe verbond in Jezus. Jezus die gekomen is, nou ja, gemaakshalve zullen we dan maar gewoon zeggen, die gekomen is met kerst. Maar goed, met als doel om de mens, om in ieder van ons te verlossen. Vrij te zetten. Los te breken van de slavernij. Om weer de relatie met God die verstoord was te herstellen. Waardoor wij mensen weer een vrije toegang hebben tot God. Vrijheid mogen kennen. Daar staat Sarah dan weer voor. Die twee beelden. En dan gaat Paulus weer een schil verder. En dan staat daar. Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem. Dat met zijn kinderen in slavernij leeft. Hij gaat dus nog een stap verder. Hij spreekt over natuurlijk zijn tijd. En wat was Jeruzalem? Aan de ene kant was Jeruzalem nog steeds toen ook de centrale plek van, je zou zeggen, de Joodse identiteit. De plek waar het Joodse geloof leefde en beleefd werd. Het centrum daarvan. Aan de andere kant was Jeruzalem ook een staat die geregeerd werd door een ander. de Romeinen. Het was een belegerde stad. Het was een stad die leefde onder een juk. En als dusdanig waren ze slaven. En eigenlijk zegt Paulus, jullie zijn op twee manieren slaven. Onder de wet en onder de Romeinen. En dat is wat Hagar als beeld draagt. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Want er staat geschreven, wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij die niet baart. Jubel en juich, jij die geen weeën kent. Want zij die zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is. Paulus gaat een gedeelte uit Jesaja citeert hij hier. En is eigenlijk heel bijzonder. Want hij past dat eigenlijk heel vreemd toe. Het citaat wat hij gebruikt uit Jesaja hier, wat ik net gelezen heb, is oorspronkelijk bedoeld als een beeld om aan te geven aan een onvruchtbaar volk, Joodse volk, dat leeft na de ballingschap. De Babylonische ballingschap en daardoor ook heel geestelijk en in zijn geloofsleven heel onvruchtbaar is. Met deze uitspraak uit Jesaja krijgt het volk de belofte van het komt wel weer goed. Uit die onvruchtbare situatie komt weer een situatie waar we weer kunnen opbloeien, waar we weer kunnen ademhalen, waar het allemaal weer vorm gaat krijgen. En Paulus past dat beeld dat Jeruzalem of dat het volk als geheel gekregen had, gaat dit toepassen op één vrouw, op Sarah. Sarah die onvruchtbaar was. En God die ingrijpt en die onvruchtbaarheid wegneemt en ze kan een zoon baren. Heel bijzonder. Een zoon die ook vader zal worden van velen, zoals de belofte geeft. Heel mooie stap die Paulus hier zet. Want zij die zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is. Dat is ook zo'n vreemde opmerking. En dan denk je, over wie heeft hij nou? Over die een of over die ander? Maar ze waren toch allebei getrouwd met Abraham? Hoe zit dat nou? Maar eigenlijk het beeld wat Paulus hier geeft, is niet zozeer Hagar of Sarah getrouwd of al dan niet getrouwd met Abraham. Het is het beeld van de Jood die getrouwd is met de wet. Het is het beeld van de Jood die getrouwd is met de wet. En dat is dus degene die een man heeft en dan is die man de wet. En dat is niet zoals het hoort te zijn, zegt Paulus. Hij geeft eigenlijk aan van, kijk, God wil dat we hem kennen, niet zijn wet. God wil dat we hem lief hebben, niet zijn wet. Zijn wet was een middel. De wet als algemeenheid werd aan het volk gegeven, niet om het heilige evangelie te zijn, om het even in die termen te plaatsen, maar om te wijzen naar het heilige evangelie. En dat is Jezus. De wet was gegeven om het volk erop te wijzen dat ze God nodig hadden. En die vrijheid waar hij hier doorheen over aan het praten is, is alleen maar mogelijk in dat nieuwe verbond, in die persoon Jezus. En dan spreekt hij even tussendoor, spreekt hij direct weer de gemeente aan. En u broeders en zusters, bent net als Isaac kinderen van de belofte. Laten we duidelijk zijn, zegt hij. Jullie zijn niet kinderen van Hagar. Jullie zijn niet kinderen van de slavernij. Jullie zijn niet kinderen die onder de wet horen te leven. Nee, jullie zijn kinderen van Sarah. Jullie zijn kinderen van de belofte, van de vrijheid. En dat is wat jullie vast moeten houden. Dat is waar jullie je aan op moeten trekken. Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd, de zoon vervolgde die krachtens de geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd. Maar wat zegt de schrift? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de zoon van de slavin. We kennen allemaal dat verhaal wel. Dat zet zich natuurlijk door. Op een gegeven moment komt daar hoe moet ik dat zeggen in tegenwoordige termen? Gezinsproblematiek komt naar voren. Want aan de ene kant heb je Hagar en Ismaël. En aan de andere kant heb je Sarah en Isaac. En dat boont het niet. Nog meer, dat gaat echt een strijd opleveren. En dan zie je Sarah die uiteindelijk de stoute schoenen aantrekt en zegt, ze moeten er maar uit, ze moeten weg. Weg ermee. En Paulus, door dat hier weer op te noemen, weer naar voren te trekken, laat eigenlijk zien van, ik heb net die tegenstelling tussen die twee aangegeven. De slavernij, de vrijheid, de slavin met die niks anders voortbrengt dan alleen voor gebondenheid, maar aan de andere kant die vrije vrouw die vrije mensen voortbrengt. En daar mogen wij in leven. En die twee die kunnen niet bij elkaar, die moeten uit elkaar. Er is niet een mix mogelijk. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt, er is niet een mix mogelijk. We kunnen niet aan de ene kant houden aan de wet en aan de andere kant leven in de genade. Die twee die botsen, dat kan niet samen. Dat moet los van elkaar. Uit elkaar. En dat moet dus bij ons ook uit elkaar. We kunnen niet aan de ene kant zeggen, halleluja, ik ben gered. Ik mag leven in de genade. En aan de andere kant zeggen, tegen onszelf of tegen elkaar, ja, maar als goed christen moet je wel. En noem het lijstje maar weer op. Of verzin nog maar weer nieuwe. Zijn we ook zo goed in? Die twee horen uit elkaar. Het is of het een of het ander. En dat is wat Paulus hier door dit beeld aan de gemeente te schrijven, dat is wat hij zegt. Jullie hebben daar die Joodse christenen die de wet verkondigen. Maar ik zeg, hou vast aan de genade, hou vast aan de belofte, hou vast aan de vrijheid die je gekregen hebt in Christus. Want dat is jullie plek, want jullie zijn zonen en dochters van de belofte. Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw. Hou dat vast. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. En het is zo makkelijk om onszelf te vertellen, ja, maar ik ben niet goed genoeg, want. En dan kunnen we altijd een hele hoop dingen over onszelf opnoemen. En vaak kunnen we ook nog een hele hoop dingen opnoemen over een ander. Zijn we ook goed in? Ja, maar heb je wel eens gezien wat die doet of wat die zegt? En dan ik, ja, nee, ik worstel daarmee en daar heb ik moeite mee. En vul het maar in, hè, want we hebben allemaal zo'n lijstje. Maar we hebben ook altijd de neiging om dat lijstje onszelf in de weg te laten staan. En het als een waardelijstje te zien van, oké, score ik deze week goed? Nou, dan ben ik deze week toch wel een beetje beter dan vorige week. Score ik deze week minder? Nou ja, moet ik misschien toch nog maar weer meer Bijbel lezen en meer bidden. En dat zijn geen slechte dingen. Nog meer, dat kan je helpen om er bovenop te komen. Maar als dat je waardelijstje is, ben je verkeerd bezig. Want Jezus is gekomen om de belofte waar te maken, om vrijheid te geven. Om jou, om mij vrij te zetten. En als je daar echt over gaat nadenken, over wat dat inhoudt, de genade, de vrijheid, dan kan je alleen maar onder de indruk zijn van wat God ons daar aanbiedt. En wat dat inhoudt. Want dat is heel bijzonder. En is het een vrijbrief? Nee, natuurlijk is het niet een vrijbrief. Om dan maar van alles te mogen en te doen. Maar het is onze identiteit die we hebben gekregen in Christus, in Jezus. En daar moeten we uit leren leven. En dat is in principe wat Paulus hier zegt tegen de Galaten. Je moet je niet laten binden door wat een ander zegt. Of zoals ik het dan vandaag vertaal naar onszelf. Wat we zelf allemaal zeggen en allemaal die dingetjes die we erbij verzinnen. Nee, je mag leven als die nakomeling van de belofte. In de vrijheid. En dat is wat wij gekregen hebben, dat is onze erfenis. Die erfenis die kunnen we niet delen, zegt Paulus hier nog, met die andere partijen. Je kan niet mengen, je kan niet mixen. Het is niet een beetje dit, een beetje dat. Het is radicaal het een of het ander. En dan zegt Paulus, kies voor genade, kies voor de vrijheid. En dat mogen wij vandaag ook doen. Ons niet laten belemmeren door wat we zelf vinden of wat een ander vindt. We mogen vasthouden aan wat God vindt. En hij heeft zijn zoon gegeven voor jou, om jou vrij te kopen. Hij heeft betaald datgene wat betaald moest worden. Wij mogen vasthouden en leren te leven vanuit die vrijheid gekregen in Christus. Leven in de belofte. Leven in de genade. Leven met God, dat is vrijheid. En dat is de vrijheid die we gekregen hebben. Laten we dat vasthouden. Heer God en Vader, dank u wel voor wie u bent. Heer, ook vanochtend weer mochten we uw woord openen. Best een pittig stukje. De kronkels die Paulus daar weer in verwerkt heeft. Maar we mogen uw boodschap daarin lezen. Een boodschap waar u ons vertelt dat u van ons houdt, dat u ons genade hebt geschonken. En dat we daaruit mogen leven. Net zoals de Galaten dat moesten leren om het ene los te laten en het andere met twee handen vast te pakken. Zo mogen wij dat ook vandaag doen in ons leven. Ik wil bidden dat u met uw Heilige Geest in en door ons heen werkt. Om dat waar te maken. Help ons om geen mengvormen te maken. Maar ons volledig te storten op u en op uw belofte en op uw genade en op uw vrijheid die u ons geeft. Om onszelf, maar ook elkaar, niet allerlei voorwaarden op te leggen. Om te bepalen of we goed bezig zijn of niet. Nee, het is allemaal genade. U hebt het gedaan. En daarin mogen we leven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.